Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretparkpodcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Big Data Use in Determining Competitive Position, The Case of Theme Parks in Hong Kong. Verschenen in het Journal of Destination Marketing and Management in 2021. Goedemiddag Pieter.
Hey die Wim.
Of eigenlijk goedemorgen nog. Hè?
Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
Onze luisteraars hopen dat ze al om 7 uur 's ochtends aan de met de oortjes in de trein zitten.
Die zijn er inderdaad veel, merk ik.
Ja, ja? Ja, leuk. Ja, jij houdt statistieken een beetje bij. Hè?
Ja, dus, daar krijg je allemaal gratis bij. Hè? Die statistieken, dus dan kijken we af en toe naar. Nee, dus leuk dat er al 's ochtends om 7:05 zijn de downloads al begonnen. Dus,
ja.
Dus goedemorgen voor die mensen en elke andere tijdstip voor anderen.
Precies.
Een korte titel vergeleken met de vorige keer, want dat was natuurlijk een drama.
Dat is zeker waar. Ja. Hier is het wat duidelijker. Big data, competitieanalyse en we gaan het over parken in Hongkong hebben.
Ja, dat sluit eigenlijk wel een beetje aan mijn vorige keer, want toen hadden we het ook over rivaliteit.
Rivaliteit,
concurrentie, dus een beetje in het verlengde.
De professionele vorm van hè? Rivaliteit. Ja. Ja, ja.
Mogen we dan meteen zeggen dat dit wel een goed paper is?
Dit paper zit echt tof in elkaar. Ja, klopt. Ja, het is ook verschenen in een van de beste journals als je kijkt naar impact score in de wereld van vrijheid en toerisme. Dus dat zegt vaak ook wel iets over de kwaliteit van het artikel.
Ja, het scoorde een 7, zag ik. 6,9.
Ja, dat is uitzonderlijk hoog. Ja, klopt.
Mooi. En al een aantal keer geciteerd, terwijl het pas in 2021 is verschenen. Dus ja
klopt.
De mensen weten de weg te vinden naar dit artikel.
En bijzonder, dit paper heeft ook echt over iets dat eigenlijk direct bruikbaar is voor parken. Als ze een beetje tech-savvy mensen hebben. Dus heel tech-savvy zijn.
Die heb je wel nodig, ja. Maar ja inderdaad, bruikbaar. Leuk, mooi artikel.
Ja, klopt.
Ja, geschreven door een aantal mensen. Jij doet altijd wie dat geschreven heeft. Daar ben ik blij om, want... Het zijn niet de makkelijkste namen.
Dus bij voorbaat excuses. Het zijn een aantal Turken. Dus Albayrak, die is te doen. Dan Cengizki en Kaber of Chaber. Dat zijn de Turkse geleding. En dan hebben we nog Hoknang Fong. Die komt uit China bij de Universiteit van Macau. Dat ligt aan de overkant van de Zuid-Chinese Zee bij Hongkong. Dus dat zijn buren van het land waar onderzoek naar is gedaan. En het vond wel bijzonder dat het dan zo'n Turkse geleding is. Die dan onderzoek doet naar iets in Hongkong.
Ja, dat vond ik ook. En het was ook wel opvallend dat ze onderzoek deden überhaupt naar themaparken. Want ze komen niet echt die themaparken ook. Die eerste, die Tahir Albayrak, die zit meer in de satisfaction hoek, in de gasttevredenheid onderzoeken. Ze zijn eigenlijk allemaal vanuit de toerisme hospitality hoek.
Precies. Ja. Ik gok dat Hoknang Fong het een beetje naar die context getrokken heeft.
Dat denk ik ook. En die zit ook in de social media hoek. Dus dat was een mooie combinatie.
Juist, juist.
Ja, en die Dursun Ginzikci, die zit vooral op de data, zag ik. Die heeft veel artikels gepubliceerd over data mining. En die Meltem Kaber, die is een beetje een combinatie. Dus ze hebben elkaar op een mooie manier gevonden, denk ik.
Ja, ik vind die internationale samenwerking wel vaak tof. Daar komen leuke artikeltjes uit.
Nou, laten we eens kijken wat ze geschreven. Oh ja, misschien nog hebben. Vorige week waren we natuurlijk in Londen.
Klopt, we zijn er eigenlijk een weekje uit geweest, hè?
Fysiek wel. We hebben er toen natuurlijk 2 achter elkaar opgenomen, omdat we een week in Londen zaten en geen tijd hadden om iets op te nemen.
Juist.
Hoe is jouw Londen bevallen, de IAPA?
Het is mij uitstekend bevallen eigenlijk. Ik ben maandag vertrokken met de Eurostar.
Ja,
dat doe ik vaker. Je stapt hier gewoon in Rotterdam. 3,5 uur later zit je in Londen. Het is wel erg leuk om door België te rijden. Want ik heb nog nooit zo'n sloom treinstel gezeten. Terwijl die trein kan bijna 300 km per uur. Ik kom altijd graag in Londen. Alleen jammer dat het beursgebouw echt een uur buiten het centrum van Londen ligt.
Nou, was in dit geval misschien wel handig. Want er was best wel aan de hand met de Queen natuurlijk. Dus
precies. Daar heb ik dus weinig van meegekregen.
Nou, toen op de boot van dit IE, toen zag ik ook een hoop drukte. Stonden mensen gewoon 10, 15 uur in de rij.
Ja.
Dan zitten wij op te scheppen dat wij Avatar hebben, waar mensen dan 10 uur in de rij staan. Of Harry Potter, 10 uur. Nou joh, dat is niks, hè?
Maar nee, een beetje de beursvloer gelopen, een aantal afspraken gehad. Vooral heel veel alumni bezocht en weer even gesproken en seminars bijwonen. En jij had een seminar gegeven, hè?
Ja, nou ja, ik mocht hem modereren. Dus
modereren,
ik heb een korte introductie gegeven over de Economic Impact Study uit Europa van de IAPA. Daar iets van gevonden. En vervolgens een korte inleiding op investering in onze branche. En toen mocht ik de drie sprekers, panelleden, mocht ik vragen stellen. Dat was super. leuk. Bart Domen zat erbij, Jael Kooifman en Andreas Andersen. Dus het was een mooie sessie. Ja,
van TDAC en van LDP ja. En van Liseberg.
En van Liseberg,
ja.
Klopt.
Ja, ja, klopt. Maar wat zijn daar een beetje belangrijke punten uitgekomen?
Ja, super belangrijke punten. Dus nee, we stonden flauwkul. Het was een leuke sessie. Maar alleen je zat voor een lege zaal, want het is donderdagmiddag. En dat is niet het meest dankbare dagdeel. Nee, dus nee. Tom van Jaap zei al van, we gaan jullie de volgende keer op de aftrap zetten. Want er komen genoeg items aan bod.
Ja, absoluut.
Het zijn drie kopstukken, dus als je daar wat vragen aan stelt, dan komt er wel eens uit. Dus wel een leuke onderwerp aan bod. En nou, dan kunnen we dan de volgende keer misschien het hele educatieprogramma ophangen, was het idee.
Ja, oh, dat is dus tof.
Volgend jaar in Wenen en dan gaan we eens kijken.
Dus er komt al aan kijken. Ja. Ja, ja.
Nou ja, ik had vorige week ook nog zondag nog iets in loopings over de Efteling.
Ja.
Ja, mijn eigen schuld. Ik was een beetje te gestrekt been, was ik ergens ingegaan. dat ging natuurlijk over die 5 miljoen die de Efteling maar mag halen vanwege de stikstofuitstoot.
Juist.
Ik had daar mening over en ik heb al vaker mening, maar ik vond dat ik deze keer dat wel erg gestrekt beenachtig had geformuleerd.
Dus je bent even tot stof gegaan.
Nou, ik heb wel even Fons Joris en Koen Sanders even gebeld en een mailtje achteraan gestuurd van sorry, ik sta wel achter mijn standpunt, maar ik had het echt wel anders mogen worden.
Ja, ja.
Waarop Koen zei van, nou, het was wel hard, maar we kunnen tegen een stootje.
Ja, ja.
En daar, kijk. Zo gaat het vaak met mannen, hè, een beetje even keer matten en dan weer gewoon verder.
Verder, ja, ja, ja.
Dus nee, mijn excuus. Ja, dat was, ik vond het niet. Achteraf had ik dat wat zeker wat genuanceerder mogen worden.
Ja, ja.
Dus dat speelde mij nog een beetje zijn narig gevoel van, ah, dat had ik eigenlijk toch niet zo moeten doen.
Nee.
Past ook niet bij onze branche. En zeker niet als je zo'n week in Jaap hebt. Dan merk je gewoon wat voor mooie branche we hebben. Iedereen wil vooruit. En Efteling doet natuurlijk fantastisch mooie dingen. Op allerlei gebieden, op duurzaamheid en maar ook qua inclusiviteit en personeel. Dus ik denk, ja, dat had wel genuanceerd mogen. Nou ja, goed, dat zeg ik nou voor de derde keer. Dus dan voor mij is
terzijde.
Laat het daar nou weer bij hebben. Maar,
laten we ook maar vlug doorgaan. Dus naar Hongkong gaan kijken.
Ja, we gaan naar de abstract kijken van dit artikel.
Juist. Nou, het abstract in het kort, wat hebben ze gedaan? Nou, ze zeggen, er is best veel, in elk geval in de situatie van Hongkong. Je hebt twee hele grote themaparken in Hongkong liggen. Terwijl Hongkong toch redelijk klein is. Ze zijn ook half in dienst van de overheid. Of half eigendom van de overheid. Ik weet niet precies hoe die eigendomsconstructies zitten. Maar ze zeggen dus, het is wel interessant om eens naar de concurrentie te kijken tussen die twee parken. En dan eigenlijk vooral op welke aspecten die parken nou concurrentievoordeel hebben. En dan niet zozeer in de zin van harde cijfers, net als bezoekerscijfers, winstmarges en dat soort zaken. Maar ze hebben eigenlijk gekeken naar gastenreviews. En ze hebben gekeken naar, goh, als je nou die gastenreviews vergelijkt tussen enerzijds Ocean Park Hongkong en anderzijds Hongkong Disneyland. Zie je dan iets waarop ofwel Ocean Park ofwel Disneyland hoger scoort dan zijn of haar concurrent? En klantreviews zijn vaak heel kwalitatief. Dat zijn echt lappe tekst. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben daar een soort text mining algoritme op losgelaten. Wat eigenlijk een soort sentimentanalyse. Eigenlijk een beetje het sentiment eruit haalt. Dat koppelt aan de woorden die gebruikt zijn. En zo vervolgens eigenlijk kwalitatieve data omzet in kwantitatieve meetgegevens. En op basis daarvan hebben ze wat conclusies getrokken. Met een zogenaamde importance performance analysis. Nou, daar komen we straks nog wel op. Maar heel kort, dat zet af welke factoren scoren de parken nou heel goed op en welke van die factoren worden als heel belangrijk gezien. En dan zeggen ze, nou, Hongkong, Disneyland. Nou, eigenlijk, ze kijken vooral naar Ocean Park Hongkong. Hè? Dus,
ja, dat was de insteek eigenlijk.
Dus het is lekker ingedreven vanuit Hongkong. Ze kijken, waar scoort Ocean Park nou goed op, waar scoort slecht op, wat is belangrijk. En ook, hoe scoort Hongkong Disneyland daarop? En als je die twee dan met elkaar vergelijkt, wie loopt er nou voorop op welk aspect?
Ja.
Dus het is wel heel specifiek voor die twee parken. Dus qua conclusie daarvan, dat is vooral op die parken van toepassing. Maar de hele onderliggende methodiek en zo, die is echt wel relevant om ook elders in de branche gebruikt te worden. En die biedt echt wel superveel potentie. Dus,
ja, denk ik ook. Ik denk dat daarom een heel interessant artikel is om eens eventjes in te duiken. Ja, die methode, ik vond het best wel een pittige methode. Ik hou er wel van om een beetje uitgedaagd te worden en dit soort artikels lezen, maar en toen het over die methode ging, inderdaad, die data- en tekstanalyses doen, dacht ik van, dat lees ik nog een keer, Weet je wat? Ik app Wim even. Wim, wil jij dat stukje doen?
Ja, ja, ja.
Oh, goed, we gaan eerst even naar het eerste stuk kijken.
Precies.
De introductie. Want wat ze doen is dat ze, ja, we moeten natuurlijk altijd even aangeven waarom het nou relevant is dat je op deze manier je onderzoek doet, dat er nog nooit iets is geschreven op dit gebied.
Juist.
En dat doen ze dan. En met name, wat ik wel interessant vind, is, we hebben het al vaker gehad over gasttevredenheid, hè? En dat gasttevredenheid zo ontzettend belangrijk is, omdat dat uiteindelijk leidt tot herhaalbezoek en tot word of mouth. en tot hoge bestedingen. Dus het is een heel belangrijk aspect om aan dat knopje van die gastenvredenheid te draaien. Alleen als je dat doet met NPS-scores, hè, de net promoterscores zoals we dat wat vaker doen, ja, dan mis je wat inzicht. Want de net promoterscore die kijkt gewoon van wat zijn nou hoge en wat zijn je ambassadeurs, hoge scores. Ja. Wat zijn de slechte scores? Trek je van elkaar af en dan hou je iets over. En dan zeggen we hebben plus 40% deze maand of plus 50, 60, 70.
Want in het kort, dat is gebaseerd op vaak één item in een vragenlijst van in hoeverre zou je dit bedrijf of dit pretpark aanbevelen bij vrienden of kennissen.
Juist.
Ja. Kun je op een schaal van 0 tot 11 beantwoorden, als ik me niet vergis.
Ja, er zijn twee varianten.
Of van 0 tot 10.
En van 0 tot 10.
Ja, precies. En vervolgens pakken ze de groep mensen die tot 6 heeft beantwoord, geloof ik. Dan de groep 7 en 8 beantwoord heeft. En dan de groep die 9 en 10 beantwoord heeft. Dat zijn dan de promoters. De middelste groep, dat zijn de gemiddelde, die tellen eigenlijk niet mee. Nee. Maar dan heb je ook de detractors. En dat zijn eigenlijk iedereen onder de 6. Want ze weten, mensen die vraag met een lage score beantwoorden, die gaan het over het algemeen niet aanbevelen bij anderen. En misschien zelfs wel afraden. En ze kijken eigenlijk een beetje naar de verhouding tussen die promoters en tussen die detractors. En als daar een hoog percentage uitkomt, dan wil dan zeggen dat je meer promoters hebt dan detractors.
Juist, dus die score die kan eigenlijk tussen, als je het in procenten afzet, tussen de plus 100 en de min 100 zitten.
Juist.
Want je kunt ook heel veel detractors hebben en weinig promoters. En dan staat het er niet goed voor.
Nee, precies.
Maar goed, het interessante is dat je uiteindelijk weet, ja maar, hoe komt het nou dat ik plus 70% heb?
Daar heb je follow-up vragen voor nodig. Hè? Die zijn dan niet altijd in die enquêtes.
Nee, in dat soort enquêtes niet. Nou, dan hebben we natuurlijk service quality metingen of service performance only.
Volgens mij hebben ze daar zelfs ook een theme qual versie van gemaakt. Trouwens ook getest op parken uit Hongkong. Ja. Die wat specifieke aspecten van themaparken meten. Kunnen we het misschien ook wel eens een keer over hebben.
Dat herken ik, ja. Dat zou leuk zijn om die ook nog te pakken. Ja. En wat zij nu doen is dat ze zeggen, ja, we kunnen een paar dingen meten. En dat is de importance performance analysis. Dus we kijken eigenlijk niet alleen hoe hoog scoren, de totale tevredenheid, de CS, de Customer Satisfaction. Maar waar komt die vandaan? Wat zijn de belangrijke attributen en hoe scoren erop? Nou, dan kun je een matrix maken, hebben we eens keer eerder gedaan. Heeft ook Eddie Milman in een van zijn artikels een keer gedaan.
Mm-hmm.
En dan zie je wat laag scoort qua belangrijkheid en laag scoort qua performance. Nou, dat is iets wat je niet zoveel aandacht aan moet besteden. En zo kun je vier kwadranten vinden en dan kun je iets mee doen.
Ja.
Dat is op zich een interessante gedachte. Alleen wat ze ook constateren is van ja, maar dat is niet altijd helemaal een lineaire relatie. Er zit een verschil in lage scores en hele hoge scores. En daar moeten we eigenlijk voor controleren.
Ja.
Het loopt een beetje asymmetrisch, zeggen ze dan.
Mm-hmm.
Nou, er zijn dan weer in de loop der tijd allerlei modellen voor ontwikkeld. De Importance Performance Competitor Analysis en de Competitive Importance Performance Analysis en gaan zo maar door. En zij kiezen uiteindelijk voor de...
Ja, ze kiezen eerst voor Hongkong.
Ze kiezen eerst voor de asymmetrische Impact Performance Analysis. Dus dat is eigenlijk een verfijning van de Importance Performance Analysis, waarbij ze kijken naar die asymmetrie. Die zal ik daar even uitleggen. En hetzelfde doen ze eigenlijk bij de competitors. Ze hebben een Importance Performance Competitor Analysis. Dus we vergelijken het ook met Disney Hongkong. Maar dan pakken ze ook de asymmetrische versie van. En dat is in ieder geval de asymmetrische Impact Competitor Analysis. En een beetje verwarrend omdat die I, die staat in ieder geval voor Importance, in ieder geval voor Impact. Maar dat komt omdat er meerdere schalen en meerdere meetmethoden zijn. Nou, dus je zegt eigenlijk je hebt Basic Performance en je hebt Excitement Factors. En daar moet je op controleren. En dat maakt een beetje die asymmetrie. En daar houden ze eigenlijk rekening mee in hun analyses.
Juist.
Dus dat doen ze wel netjes. Ja, en dan zeg ik in de introductie, als ik dan toch nog even verder ga, van waarom doen we het dan met social media? Wat doen we met data, big data? Nou, the wisdom of the crowds. En it is freely accessible. En je kunt het heel makkelijk...
Zal dat vooral zijn, freely accessible.
Precies. Het is gewoon gratis. En je kunt het in een hele korte tijd, kun je heel veel informatie makkelijk verwerken. Dat zijn de sterke argumenten. Er zijn ook wat nadelen natuurlijk van deze methode. Als we die meteen mogen spreken, die geven ze verderop ergens in een artikel aan. Je weet nou namelijk niet wie het invult. Als ik een enquête toestuur, dan heb ik een A-select steekproef en dan heb ik gewoon een A-select beeld van mijn respondenten. En hier zien we vooral dat de extreme, die wil nog wel eens reageren. Mensen die super enthousiast zijn of super ontevreden, die zien we vaak terugkomen. We weten ook niet wie het invult. Je kunt gewoon een troll hebben die gewoon duizend invult en zegt, ik zal mijn concurrent even sarren.
Of zelfs, je ziet dat dus op radar, dat bedrijven gewoon mensen inkopen om heel veel positieve reviews te plaatsen. Maar nou zijn dat wel vaak die sterren reviews. En ze hebben hier nou naar TripAdvisor gekeken, dus dat zijn iets rijkere reviews dan over het algemeen op Google reviews.
Maar goed, dat is een gevaar wat er zit.
Juist.
Dan tot slot hebben ze een literature review gedaan. En dan geef ik het graag het woord aan jou. Waarbij ze dan iets aangeven waarom is nou concurrentie en themapark is dat een belangrijk onderwerp. Ja, dat stukje vond ik. Ik vond het een uitstekend artikel. Maar dat stukje denk ik, ja, dat is een beetje zoeken naar een soort van legitimatie waarom we dit artikeltje mogen schrijven.
Juist.
En heel sterk vond ik het niet. Want ik zou zeggen, ik ken één belangrijk marketingstrategisch model. Dat is van Tracy Wiersma. Die zeggen, je hebt kostleiderschap, productleiderschap en customer intimacy. Dat zijn eigenlijk de drie basisstrategieën die je kunt volgen. En eigenlijk gaan zij alleen maar uit van product excellence.
Ja, klopt.
Zonder die andere twee te benoemen. Dan denk je, ja, het zou wel goed zijn dat je laat zien dat er drie strategische richtingen zijn. En dat we inzoomen op één van die drie.
Juist.
Dat doen ze eigenlijk niet. Dus schrijf hier een stuk over concurrentie, waarom dat nou belangrijk is. Maar ja, zou ik zeggen, pak dan even dat perspectief erbij. Dat maakt het net iets scherper. Maar voor de rest, prima, keurig, mooi artikel.
Ze gaan in elk geval heel snel door van concurrentie. Dat is één ding. En in het themaparkwereld is dat belangrijk. Maar ze koppelen het wel heel snel aan tourist satisfaction en aan tevredenheid. En dat is denk ik waarom ze zo op die productexcellentie zitten. Omdat ze daar nou helemaal hun artikel aan gewijd hebben.
Ja, maar je zou van de andere kant ook kunnen zeggen. Ja, de custom intimacy, dat is iets waar het uiteindelijk komt. Veel van die themaparken, en met name deze themaparken, deze hele grote merken, wel uiteindelijk om gaat.
Ja.
En hoe wordt die dan gerealiseerd?
Absoluut. Weet je wat ik vermoed, Pieter, en dat is iets wat vaker gebeurt. Ik denk dat er een beetje aan harking is gedaan. En dat is hypothesizing after the results unknown.
Ja, ja.
Dus eerst analyses doen, daar komen interessante dingen uit. En vervolgens ga je daar de theorie rondomheen schrijven hoe dat het dan zou kunnen.
Ja, dat is weer iets anders dan p-hacking.
Ja.
Dat zien we ook vaak gebeuren. Wat is p-hacking? Wat is dat dan?
Nou, p-hacking, je hebt vaak de p-waarde. Die komt eruit rollen bij statistische toetsen. En statistici hebben afgesproken als de kans dat die resultaten op toeval berust, als die kleiner is dan 5%, dan mag je aannemen dat er iets in de data zit van een effect. Maar goed, je hebt natuurlijk vaak dat die p-waarde net zo op 0,056 zit, of ja. 0,057. Nou, dan gaan mensen vaak wat extra mensen bijmeten of ze laten wat personen weg. Om uiteindelijk toch op die p-waarde van 0,05 uit te komen. Ja, dat zijn wat dubieuze praktijken. Ja. Volgens mij gebeurt dat wel steeds minder, hoor. Omdat zeker in Nederland heb je die code van wetenschappelijke integriteit, die veel mensen gewoon hebben moeten ondertekenen. Ik weet, voor mijn proefschrift heb ik daar een handtekening aan moeten zetten. En het wordt ook steeds transparanter. Ook als je nu bijvoorbeeld de methodesecties vergelijkt met die van 10, 20 jaar geleden. Het is allemaal veel transparanter welke keuzes er zijn gemaakt, waarom mensen zijn weggelaten. Dus dat is echt wel een vooruitgang in de wetenschap.
Klopt. Dan gelijktijdig zie ik dan bij dit artikel, dan jump ik een beetje naar voren.
Mm-hmm.
Als het gaat over die sentimentanalyse, hebben ze gezegd, we hebben ook met drie wetenschappers, hebben zelf manual ratings.
Ja. Ja, klopt.
En we komen op 75% overlap.
Ja, klopt.
En dat is een acceptabel niveau. Maar denk, ja, waar komt die 75% vandaan?
Juist.
Want
juist.
Dat is dan niet...
precies.
Dat ook 53 uit kunnen halen of 85 neer kunnen halen.
Ja,
dat is het enige puntje van kritiek waar ik denk, daar is het wat minder transparant. Want in het toevallig begint, dacht ik, daar zit nog wel een klein dingetje in.
Juist.
Nou, precies. Maar goed, de methode. Daar ga ik achterover hangen. En ga ik eens even leren wat ze gedaan hebben.
Nou, ik denk dat we het eenvoudig moeten houden, ook voor onze luisteraars. In basis, wat ze hebben gedaan, is ze hebben naar TripAdvisor reviews gekeken van zowel Hongkong Ocean Park als Hongkong Disneyland. En ze zijn in totaal met 13.398 unieke customer reviews gekomen. Dus echt losse reviews van die twee parken. En die hebben ze door een soort text mining algoritme gehaald. Dus de eerste stap die zij doen is dat ze alle werkwoorden, alle vervoegde werkwoorden, dat ze die terugbrengen naar de stam van het woord. Omdat je... Ja, stel je hebt bijvoorbeeld het werkwoord zijn. Dat kan voorkomen in jij bent, ik was, zij zijn. Terwijl het eigenlijk allemaal het werkwoord zijn is. Dus ze halen daar een algoritme overheen. Wat ervoor zorgt dat eigenlijk alle werkwoorden worden teruggebracht naar die stam. Zodat je niet zo afhankelijk bent van verschillende vormen van werkwoorden. Dat is eigenlijk een soort opschoningstechniek. Wat ze vervolgens gedaan hebben is, ze hebben op die opgeschoonde data hebben ze een latente Dirichlet allocatie losgelaten.
Ja, toen werd het tijd om jou te hebben.
Ja, dat is een LDA. Ik ben er even ingedoken en ook voor mij is het niet mijn dagelijkse kost, zeg maar. Maar als ik het goed begrepen heb, dan is het eigenlijk een soort analyse waarbij je woorden die heel vaak naast elkaar voorkomen, in combinatie met elkaar, dat je die gaat clusteren. En dat er zo een aantal clusters of factoren uitkomen van items die gewoon heel vaak met elkaar voorkomen.
Is het dan een soort factoranalyse?
Het is eigenlijk een soort factoranalyse voor tekstverwerking en voor tekstanalyse. Okay, ja. Dus voor die factoranalyse verwijzen we graag terug naar het paper van Milman.
Ja.
Maar in het kort komt erop neer dat je eigenlijk een soort onderliggende concepten hebt die je uit de data probeert te vissen. Want stel dat iemand het nou heel vaak over medewerkers heeft. En ik ken hem die medewerker, andere keer castmember, andere keer lachende medewerker, boze medewerker. Dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk slaan die allemaal op tevredenheid met medewerkers. Dus dan kun je dat allemaal terugbrengen tot één zo'n factor medewerker. Dat is het tweede wat ze gedaan hebben. Dus daar is een lijst met 16 topics uitgekomen. Ja, we gaan ze niet allemaal doorspreken, maar dat is bijvoorbeeld het aspectje shows, attracties, beschikbaarheid van attracties, of het kindvriendelijk is, hoe vaak mensen of hoe lang mensen ergens tijd hebben besteed, wachttijd, staff, fastpass, dus allemaal dat soort elementen. Nou, leuk als je die topics hebt, maar dan weet je uiteindelijk nog niks over tevredenheid. Dus wat ze vervolgens gedaan hebben, ze hebben daar een soort sentimentenanalyse op losgelaten. En de sentimentenanalyse, dat gaat eigenlijk kijken naar de woorden die gebruikt worden. En die maakt gebruik van een database waarbij mensen ooit die woorden een emotionele kleur hebben gegeven. Of positief, of negatief, of prikkelend, dat soort dingen. Nou, in dit geval hebben zij de Valence Aware Dictionary for Sentiment Reasoning gebruikt, afgekort VADER. En dat halen ze gewoon over die tekst heen, om te kijken hoe vaak worden die verschillende topics die we nou hebben gevonden, hoe vaak worden die in een negatief daglicht genoemd en hoe vaak worden die in een positief daglicht genoemd. En al die topics krijgen vervolgens codes van 0,68 min 0,93. En die lopen eigenlijk van een schaal van min 1 tot plus 1. Waarbij min 1 zegt dat is duidelijk een negatief sentiment. En positief is een heel positief sentiment. En 0 is neutraal. En wat ze gedaan hebben, ze hebben die codering van, of de scores die eruit zijn komen rollen, die hebben ze eigenlijk naast de sterrenreviews van TripAdvisor gelegd. Want op TripAdvisor kun je ook iets beoordelen als 0 puntje. Volgens mij zijn dat rondjes in plaats van sterren. 0 rondje, dat zeggen zij dan dat is slecht. 2 rondjes, iets minder slecht, maar nog steeds aan de negatieve kant. 3 rondjes neutraal. 4 rondjes prima. En 5 rondjes helemaal perfect. En dat schijnt aardig met elkaar overeen te komen. En net zoals jij net al zei, om toch nog even te checken of het algoritme zijn werk goed gedaan heeft, hebben ze 50 zinnen gewoon random gepikt uit al die TripAdvisor reviews. Die hebben ze even laten coderen door 3 academics. Het zou me niks verbazen als dat ze zelf zijn.
Dat denk ik.
En hebben ze bekeken in hoeverre komen die ratings nou overeen met het algoritme wat we hebben gevonden. En dan komen ze op een similarity score van 75% uit. Wat zij dan een acceptabel level vinden van dat algoritme zou dus overeen kunnen komen met hoe mensen dingen over het algemeen beoordelen. En dat is een beetje de methodiek om van kwalitatieve data tot kwantitatieve meetgegevens te komen. Maar vervolgens gaan ze die nog in een hoop modellen, matrixen gieten. En dat is dan die importance performance analysis en alle analyses die je net hebt genoemd.
En nou snap ik het weer. Dus dan zijn we nou bij het stukje weekend weer snap.
Ja, precies.
Nee, dus je kunt ze op die assenstelsel neerzetten. Je kunt een lage performance hebben en een lage importance. En dan zeg je, dat heeft low priority. Bijvoorbeeld in het geval van Ocean Park, de waiting time. Die is blijkbaar, ze scoren niet zo hoog, maar het komt ook niet als heel belangrijk naar voren. Mm-hmm. Dus ja, daar hoeven niet te veel aandacht aan besteden. Ze hebben bijvoorbeeld aan de andere kant hebben ze de cable car. Die scoort heel hoog qua performance, maar laag qua importance. Ja. Dan zegt ze, dat is een possible overkill.
Ja.
Misschien moet je daar desinvesteren of niet te veel aandacht aan besteden. Nou, dan heb je natuurlijk de fast passes en de food and beverage and prices en de staff die zitten in de hoge importance en lage performance. Hier moet je op concentreren, want dit is natuurlijk belangrijk. Je hebt iets wezenlijks wat gasten belangrijk vinden, maar waar je slecht op scoort. Dus daar moet je aandacht aan besteden. En net zoals aquarium experience en spend time en child friendly, dat scoort hoog qua performance, scoort hoog qua importance. Dus keep up the good work.
Als ik hier zie aquarium experience, ik herinner dat wel, want het is een Hongkong Ocean Park. Nogmaals, het is een park wat af en toe wat dubieus omgaan met ruime hokken voor dieren en zo. Maar het aquarium, dat herinner ik me nog wel. Er komt in één keer een ruimte met echt een gigantische glaswand. Dat zijn aquaria van formaten zoals ik ze in Europa in elk geval nog nooit gezien heb. Mooi om te zien dat mijn eigen N-1 ervaring dit diagrammetje dan toch ook kan staven tot op zenuwhoogte.
Ja, en vervolgens maakt dezelfde matrix met de asymmetrische impact performance analyse. En dan krijg je ook weer 4 kwadranten met laag op het gebied van performance en hoog op het gebied van performance, laag qua impact en hoog qua impact.
Ja.
En daar maken ze dan het onderscheid tussen die basic factors, die performance factor en de excitement factor. En dan zie je eigenlijk op die impact asymmetrie, die verticale as, de i-as, hebben ze aan de onderkant hebben ze de basic factor staan. Dan in het midden zit een beetje die performance factor. Die scoort zo qua impact zo rond de 0. En daarboven die excitement factors. En dan krijg je een iets ander, iets genuanceerder beeld. Dan zien we bijvoorbeeld dat die aquarium experience dat die toch een beetje naar beneden schuift.
Juist.
Dus die zit niet meer in de keep up the good work. Maar die zit in de potential overkill in die hoek.
En waarom is het nou belangrijk om dat asymmetrische erop toe te passen? Heb jij daar een goed vat op? Want ik dat bleef bij mezelf een beetje abstract.
Waar het om gaat is dat die attributen, dat die niet geen lineair verband laat zien met die klanttevredenheid. Dus je kunt, als je daar niet voor controleert, dan krijg je een overwaardering van bepaalde factoren. Iets wat heel hoog scoort, is onderscheidend, is een excitement factor. Maar op het moment dat die wat minder scoort, neemt het niet in dezelfde mate af. Dan gaat het echt een stuk harder. En aan de onderkant ook met die basic factors. Zien we met veel data dat er eigenlijk in plaats van een lineaire, dat er vaak een S-curve in zit of zo. Hè, dat die in bepaalde stukjes wat degressief loopt en daarna opeens lineair en dan progressief.
Ja.
Of andersom. Bij een S-curve begin je progressief, zeg maar, lineair en dan degressief.
De corona-golf. Hè?
Ja, precies,
die kent iedereen wel.
En daar moet je eigenlijk voor controleren. En, ja. En vervolgens moet je dat ook doen. Dan wordt het interessant voor je concurrentie.
Juist.
En dan krijg je die asymmetrische impact competitor analysis. Mm-hmm. En doen ze eigenlijk op dezelfde manier. Ze zeggen, je hebt een stukje waar je echt snel urgent actie moet ondernemen.
Ja.
Waar je relatief laag scoort. Nou, je hebt een aantal zaken waar je competitive positioning hebt. Waar je op allebei de aspecten hoog scoort. Daar zou je je concurrentievoordeel uit kunnen halen.
Mm-hmm.
Frappant is dat in dit onderzoek geen enkel attribuut te vinden is. En je hebt de nul advantage waar je weliswaar hoog scoort qua performance, maar waar de impact laag van is.
Ja.
Daar zit geen onderscheid te halen. En waar je op moet letten, de competitive watch, is dat moment dat je de impact dat die hoog is en dat je eigenlijk aan de relatieve kant, zwakke kant zit.
Ja, ja.
Dat zou in het geval van de Ocean Park zou dat de rides zijn. Die zagen we ook al bij de gewone analyse, dus niet de A-select analyse, zagen we die eigenlijk in een in een gevaarlijk hoekje zitten.
Ja, ja.
Ja, het lastige van zo'n onderzoek, van zo'n data, is dat als je het voor je hebt zitten en je ziet de tabelletjes en overzichtjes en de grafiekjes, dan is het in één oogopslag duidelijk. En als je het zo toelicht, dan moet je nog even die x- en y-asjes bijpakken, zien te vinden en dan denk, oh ja, ik heb een kwadrantje. En nou ja, vier kwadranten betekent vier verschillende strategieën. Vier verschillende aandachtspunten eigenlijk.
Ja, ja. Dan merk je wel de beperkingen van een podcast in die zin.
Ja, ja, maar ik heb er nog niet overwogen om er een visuele variant
te maken. Een podcast? Nee. Dan breekt de camera als hij op mij komt, denk ik.
Nee, ja, goed. Nou, toen hadden we het onderzoek al besproken eigenlijk. Want daarna gaan we naar de conclusies.
Ja, want ze zitten ook nog tegen die concurrent inderdaad. Hè? Dus ja. Eerst kijken ze naar Hongkong Ocean Park zelf en vervolgens naar Hongkong Disneyland. Ja, het is leuk om te weten waar Hongkong Disneyland nou voorloopt of misschien achterloopt op Hongkong Disneyland. Maar ze vatten het eigenlijk een beetje samen. En als er aspecten zijn waarop Hongkong Ocean Park achterloopt op Hongkong Disneyland, dan is dat vooral toegankelijkheid van attracties. Dus Disney heeft natuurlijk heel hoog in het vaandel staan. De wachttijden. Want Hongkong Disneyland is volgens mij drukker dan Hongkong Ocean Park. Maar als ik me nu herinner hoe lang ik daar in de rij heb moeten staan voor bepaalde dingen. Want de capaciteit daar is op zich wel prima. Het personeel was zo sloom. Ik heb nog nooit zulke slome medewerkers gezien. In Spaanse parken misschien. Maar goed, nou ben ik aan het generaliseren. Dat herinner ik me nog wel. Dat je had daar gewoon een Mack powered coaster. Wat werd die traag geladen, zeg. En dat staat me nog wel bij, ja. Ja, ja, ja.
Maar is dat, kan iets cultureel zijn en dan hebben ze allebei last van.
Ja, dus, ja, klopt. Nou, in Disney had ik dat niet. Maar Disney heeft natuurlijk ook een gedeelte Amerikaans management. Dus hier zal er wat sterker op zitten. Ja, kindvriendelijk. Daar hebben ze bij Ocean Park wat last van. Medewerkers hebben ze wat last van. En F&B en de prijzen daarvan.
Die viel vooral op.
Dat viel me ook wel op. Want Disney staat nou niet bekend om hun goedkope horeca.
Dat dacht ik ook niet. Maar Ocean Park was het op dat gebied blijkbaar nog ernstiger.
Precies.
Dat zijn specifieke data voor specifieke resultaten voor Hongkong. Voor hun is het super interessant, want dat gaat er eigenlijk om. Een methode waarmee we laten zien dat je naar de concurrent kunt kijken en hoe je dat doet en met die asymmetrie rekening houdt. Heel nuttig, maar de specifieke data zijn voor ons dan minder relevant.
Het valt me wel op dat het kwadrant waar je dan voorop zou lopen op Hongkong Disneyland, daar staat dan weer niks in. Dus voor mij geeft dat wel aan dat Hongkong Disneyland wel wat boven Hongkong Ocean Park zit. Maar goed, dat hadden we ook al kunnen zien zonder deze analyse, denk ik.
Maar behalve dat die kabelcar wel iets heel gaafs, unieks is, wat dan toch niet in dat kwadrant zit. Dat vond ik dan wel een beetje opvallend eigenlijk.
Ja, ja.
Dan stel jij altijd de vraag, wat vinden we er nou van?
Niet?
Of had jij nog een andere vraag te stellen?
Nee, wat vinden we ervan? Nee, ik vat hem zo. Het was echt een pittig paper wel. Ja. Ik heb hem ook een paar keer moeten doorlezen. We zeiden straks al, dit kan wel echt een bruikbaar paper zijn voor de parken zelf. Maar dan moet je wel iemand in huis hebben die een beetje wat met data kan spelen. En met wat algoritmes en analyses. Maar wat vind ik ervan? Ik vind het een tof paper. En dat zit hem in twee zaken. Enerzijds het gebruik maken van kwalitatieve data om tot een kwantitatief oordeel te komen. Ik ben zelf iemand die van data-analyses houdt. En geef mij maar een dataset in plaats van iemand waarmee ik moet gaan zitten praten in een interview, bij wijze van spreken. Maar uiteindelijk kun je dingen ook heel goed meetbaar maken. En je kunt wat orde van groottes aan iets hechten. En reviews zijn leuk. En je leert er veel van. Maar je krijgt op een gegeven moment wel het nadeel als één iemand een keer een review schrijft met een heel negatief ding. Hoe proportioneel is dat dan? Heeft dat echt invloed op bepaalde tevredenheid in zijn algemeenheid? Ik vind met losse reviews, ik kan daar geen gewicht aan hangen. Van in hoeverre is het nou echt belangrijk dat we daar urgent actie op nemen. En door dat te kwantificeren, maak je dat wat meetbaarder voor mij. Dus Dat vind ik tof. En het tweede wat ik tof vind is, wat ik al zei, het is hartstikke bruikbaar. Dus dit is een paper dat niet alleen iets heel abstracts vertelt en dat over de hele lange termijn relevant is, maar mensen uit de branche kunnen hier gewoon mee aan de slag. Tenminste, als ze iemand in dienst hebben die wat met data-analyse kan. Dus in die zin vond ik het een erg tof en goed paper.
Dat herken ik. Vond ik ook. Ik vond het een uitstekend stukje analyse. Goed opgebouwd. Goed verantwoord waarom ze bepaalde stappen hebben gemaakt en waarom ze een ding hebben gemeten. Ja. Het is een transparante paper. Ja. Analyses zijn keurig uitgevoerd, allemaal verantwoord. Dus ik denk dat dat heel krachtig is. Ja. Als we nu kijken van wat hebben we eraan, dat is dan de volgende vraag. Denk dit is natuurlijk een hele specifieke situatie. Dit is twee parken, we noemen dat een oligopolie. Hè?
Ja.
Oligopolie.
Oligopolie.
En daarnaast heb je een monopolie, een monopolie. En anders, je hebt nog andere situaties. De situatie in Nederland is geen oligopolie, maar wij hebben eigenlijk een...
vrije markt.
Vrije markt. Ja. We noemen het bij ons een monopolistische concurrentie eigenlijk.
Oké.
Dat is volgens mij nog de variant die er een beetje tussen zit. Waarbij je eigenlijk bij een oligopolie is er sprake als er 3 of 4 parken zijn die samen zo'n beetje 70-80% van de totale marktaandeel hebben. Nou, dat is in Nederland niet aan de orde, waardoor dit een hele andere situatie is.
Yes.
Dus wij hoeven het niet ten opzichte van 1 park te meten.
Klopt.
Dus dat is wel belangrijk. Je moet altijd die context goed snappen en die is in Nederland anders vanwege onze monopolistische concurrentie. En een tweede, maar dat is meer een fundamenteel iets, is dat in hoeverre is het kijken naar concurrenten, is dat the way to go.
Ja, klopt.
Je kunt op 2 manieren naar marketing en branding kijken. En de ene is outside in en de andere inside out. En outside in is dat je naar buiten kijkt naar de consument en naar de concurrent. En denk als die zich als volgt positioneren, dan doen wij het anders. Zodat we een onderscheidende positie in het brein van de consument creëren. Maar als we allemaal zelf onderzoeken doen, en allemaal hoogopgeleide academische mensen met prachtige analyse komen, dan komt er heel veel van hetzelfde uit.
Dus een windtunnel effect.
Dan krijg je inderdaad het windtunnel effect. Dus je hebt ook een andere methode, dus inside out. En dat is echt, wij staan ergens voor. We hebben een bepaalde opvatting. En ik heb dat volgens mij al een keer eerder besproken. Maar dan kijk je naar de merkessentie, merkstijl en de merkthema's. Of zoals wij dat bij Fontys noemen, het slapend, ontwakend, het levend concept.
Ja.
Of zoals dat Sinek, why, how en what wordt genoemd.
Ja.
Maar dan gaat het over die why. Van waar staan wij voor? Onze visie, missie, kernwaarden. En daar moet je heel helder formuleren. Als je dat hebt, dan krijg je volggroepen in plaats van dat je doelgroep hebt. Dan gaan mensen zeggen, dat vind ik gaaf. Ik heb iets met sprookjes, dus ik sluit me aan met Efteling. Of ik heb iets met magie, dus ik sluit me aan bij Toverland.
Ja.
En volgens mij zou dat veel meer de kern moeten zijn, zou ik denken, van benadering dan wat hier gebeurt.
Mm-hmm.
Omdat in dit onderzoek kom ik vooral hele instrumentele aspecten naar voren.
Juist.
Symbolische, de wat meer hedonistische aspecten die zie ik toch minder naar voren komen.
Ja. Nou, in die zin, ik ben het helemaal met je eens hoor. Want ik vind eigenlijk ook dat parken af en toe wat meer naar hun eigen missies en visies mogen kijken. En vanuit daar gaan starten in plaats van kijken wat doet de rest. En dat dan overnemen. Maar voor de factoren die hier genoemd worden, net als hoe worden attracties gewaardeerd, availability, inclusion, dat soort dingen. Dat zijn meer basisvoorwaardelijke dingen. En ik denk dat het daar wel goed is. Dat je eens kunt kijken van, hoe doen wij het eigenlijk ten opzichte van concurrenten? Want als dat dingen zijn waar je op achterblijft, dan kun je nog zo'n goede missie en visie en fantastische attracties hebben die uitdragen. Maar als je basisvoorwaarden niet op orde zijn en de mensen zitten structureel op vieze toiletten of staan te lang in de rij, dan snap ik wel dat je op een gegeven moment ook aan de concurrent gaat.
Helemaal eens. Dat is ook zo. Het een sluit het ander niet uit.
Nee.
Maar het is wel de manier waarop je eigenlijk zoiets aanvliegt. En ik denk, mijn opvatting is dat je dat vanuit je eigen kracht moet doen. Dus je kijkt van, waar staan we als merk voor? Waar willen we voor staan? Wat is onze visie, missie, kernwaarden? En hoe gaan we dat uitdragen? En dan houden we natuurlijk een vinger aan de pols. We kijken wat de concurrent doet en we luisteren naar de doelgroep. En dat doen we zowel kwantitatief als kwalitatief.
Ja,
maar het vertrekpunt zou voor mij wel meer intern mogelijk liggen.
Ja, dat ben ik met je eens.
Er is een model brand-based engineering ontwikkeld, waarbij we zeggen van je begint eigenlijk intern. En uiteindelijk, dus je begint met je merkessentie. Dan krijg je merkthema's en merkstijl en merkthema's. En die merkthema's, daarmee komt de consument in contact.
Ja.
Dus consument ziet niet je visie of je missie, die staat, die leef je, dat is je DNA. Die moet je uiteindelijk in de rights en de thematisering, moet je dat voelen. En dan bouwt hij als ware merkassociaties op. Dat is dan wat Keller met zijn customer-based brand equity model mooi beschrijft. En dan zie je daar ook weer zo'n piramide. Dat begint met salience, of überhaupt bekend zijn, aware zijn van bepaalde dingen. En dan ga je daar wat attributen en die kunnen wat emotioneel en wat meer cognitief van aard zijn. Mm-hmm. Wat meer instrumenteel van aard. En uiteindelijk leidt dat, als je dat goed doet, leidt het tot bepaalde waardering en uiteindelijk tot een resonantie. Dan zeg ik, ik voel me verbonden met het merk.
Ja.
Dus ik zou zeggen, je zou aan de linkerkant intern moeten beginnen, van binnen naar buiten. Maar uiteindelijk komt die consument ermee in contact en moet hij weer van daaruit moet hij weer opbouwen naar die merkresonantie. Dus ja, het zijn twee kanten van medaille die je eigenlijk allebei een beetje nodig hebt. En de vraag is wel, waar begin je?
Juist.
Nou, wil niet zeggen dat dit niet relevant is, uitermate relevant om naar de concurrent te kijken, maar wel binnen het perspectief van waaruit jij als merk je wil neerzetten, ja, in de markt.
Misschien is dat wel een bruggetje naar, wat hebben we nou aan het paper? Dus los van wat we dan vinden, wat hebben we eraan? Het heeft praktische waarde voor de branche, denk ik. Je kunt zo dit paper overdoen voor jouzelf en je eigen concurrenten. Maar als academicus vind ik dat dan wel weer erg beperkt. En wat ik dan het toffer zou vinden, is om naar wat abstractere vragen te kijken. Van goh, hoe zit het bijvoorbeeld, ja, wat je altijd uitdraagt, hoe zit het met themaverjaars, dus amusementsparken? Hoe zit het met Duitse parken ten opzichte van Nederlandse parken? Misschien hoe zit het met Europese parken ten opzichte van Amerikaanse parken? Dus wat in de helikopter stappen en iets meer opstijgen, en dan deze methodiek toepassen, dan heb je er academisch ook veel meer aan, denk ik. En op de lange termijn ook uiteindelijk voor de parkensector.
Ja, maar dat is wel het interessante. Want als je vraagt, wat hebben we eraan? Dan, ja, wij als academici zeggen, ja, hier kunnen we een leuk vervolgonderzoek doen. Of dit is wel interessant gevonden. Maar de praktijk denk ik, ja, boeiend. Wat heb ik in de praktijk aan?
Ja,
denk,
ja.
Nou, in de praktijk is het denk ik wel een nuttige methode om onderzoek te doen.
Absoluut.
En ook vanwege dat asymmetrische wat ze erin belichten. Wat ik denk toch wel interessant vind, dat ze dat hebben operationaliseerd en hebben uitgewerkt. Dus ja, dat is wel mooi. Er schoot me nog iets te binnen. Oh ja, over die doelgroep. Je moet naar concurrent kijken, maar je kijkt natuurlijk ook naar doelgroep. Maar ja, in veel gevallen, een doelgroep weet het natuurlijk niet. Hè? Dat is nou het mooie van onze imagineers. Die kunnen gewoon een visie, of die kunnen een bepaalde droom creëren. Mm-hmm. Ik weet, ik ben iets ouder dan jij. Maar jij weet niet dat je vroeger nog gewoon bij de Rabobank naar binnen moest voor 4 uur. Want anders sloot hij om je geld van de spaarrekening te halen.
Ja.
Dus als je dan de mensen had gevraagd van, wilt u geld uit de muren trekken?
Ja, dat hoeft allemaal niet. Ja.
Daar heb ik geen flauw idee van.
Nee.
Dus, maar mensen kunnen daar zelf ook never, nooit opkomen. Van, het zou wel eens mogelijk kunnen zijn dat je flappertrap had, dat ik gewoon mijn geld uit de muur haal. Want ik ben gewoon gewend. Dat is, een beetje, is dat niet door horseless carriage syndroom?
Geen idee. Nee.
Oh, nou ja, goed. Dat wij kijken door spiegels naar het verleden.
Ja. Mm-hmm.
Dus we hebben ook in toenertijd heel veel moeite gehad om een beeld te krijgen dat mensen in auto's zouden, daar komt het vandaan, in auto's gingen rondrijden. Want ja, we zaten toch op paarden.
Ja.
Dus hoezo een auto die dan heel snel... nou, hetzelfde geldt hier eigenlijk. Consument weet dat niet. Als je een consument gaat vragen van wat zou de nieuwe attractie van Toverland moeten worden, dan gaat hij een beetje om zich heen kijken van ik heb daar iets leuks gezien. Maar die zal niet op de innovaties komen waar onze parkenbranche komen. En dat vond ik zo gaaf. Nou, Brugge, mooi rondgemaakt. Dan vorige week bij de JAPA, die innovatie die in onze branche zit, die vooruitstrevendheid en de creativiteit, ja, dat maakt het zo gaaf en uniek.
Absoluut.
En dan, ja, kijk naar Disney. We hadden nooit gedacht dat je het gevoel van kon hebben dat je kon vliegen of zo.
Nou, nee, precies. Laat staan op een beest zo zitten, dat vliegt.
Ja, precies. Ja. Maar Disney maakt het wel waar. Dus als je het aan de consument gevraagd had, was dat waarschijnlijk ook niet naar voren komen. Nee. Dus dat zie je bij veel van dit soort onderzoeken dan ook niet terugkomen.
Sterker nog, ik denk dat als we dat principe waar gebruiken, dat Walt Disney nooit met Disneyland was gekomen. Want je hebt wel die pagina's uit dat boek van Harrison Bus Price, waarin ze hem op missie gestuurd hebben naar amusement park consultants of amusement park owners. Mm-hmm. En die vervolgens van die feedback geven waarvan je denkt van dan snap ik wel waarom die amusement park industrie destijds een beetje in het slop zat. Er staan echt dingen tussen van geef geen geld uit aan een kasteel, want mensen gaan er niet in en ze besteden er geen geld aan. Allemaal die dingen waarvan zij adviseerden dat het toch niet zou werken, gebaseerd op hun eigen businessmodellen, heeft Disney een beetje doorbroken en juist daardoor is hij veel succesvoller geworden.
Maar ook wel een beetje gaandeweg geleerd, denk ik, want misschien heeft hij wel gezegd, je bouw geen kasteel, daar gaan ze mensen toch niet in. Dus dat eerste kasteeltje in Anaheim is ook maar een lullig klein flutkasteeltje, niet?
Ja, dat klopt.
Het is mijn huis is hoger, geloof ik.
Ja. Dat zou zomaar kunnen, ja.
En daarna heeft hij gezien, nou, ik kan misschien toch wel in de 1971 daar in Orlando misschien toch wel iets groter kasteeltje gebouwd.
Er kwam een restaurant in, precies.
Nee, dus precies, dat soort dingen.
Ja, volgens mij is het paper ook open access trouwens. Dus mensen die hier interesse in hebben, die kunnen het gewoon opzoeken op de website van het Journal of Destination Marketing and Management. En we hebben wat data-analisten in deze industrie. Ik weet, bij de Efteling heb je een hele afdeling Data Science.
Zeker.
Dus vooral voor die mensen. Kijk eens naar het artikeltje. Hè. We zullen het ook zeker in de show notes zetten. En,
en over show notes gesproken? Jij zei net dat van Harrison Bus Price, dat boek heet World's Revolution by the Numbers. Hè?
Ja, klopt.
Superleuk boek. Als je het nog kunt vinden, waarschijnlijk, het is geloof ik niet meer beschikbaar. maar als je het via Marktplaats of zo kunt vinden, moet je het zeker kopen. Het is echt een...
Ja, ik heb het gelukkig nog in de kast staan. Ik merk wel dat zo'n boek wat begint met heel veel anekdotes. Ja. Over dan kent hij die weer van SeaWorld, dan die weer van Anheuser-Busch. Dat tweede deel, daar wordt het interessant voor mij, vind ik.
Nee, ik heb nog een gegeneerd exemplaar. Dat was een half jaar voordat hij ging overlijden, was ik door Bart Domaat over mij geregeld.
Oh, wat tof.
Bij BRC toen de tijd mocht ik een interview met hem doen. Ik was toen bezig met mijn proefschrift. En ik ging eigenlijk verder op zijn onderzoek. Dus zei, oh, you're adding some dots to my model. Zo vond hij wel cool. Maar hij was toen dan volgens mij 91 of zo. Mooi man.
Ja. Ja.
En de show notes. We hebben dus een website, maar we hebben ook Twitter, hè?
Ja, klopt.
Daar hebben we nooit gecommuniceerd. We zeggen altijd bij onze afsluiting, we zijn te lui om dat opnieuw te doen. Maar volg ons op LinkedIn, maar volg ons ook op Twitter.
Ja precies. En, dan gooien we er nog in elk geval bij de nieuwe aflevering, dan knikken we er regelmatig een tweetje uit. Dus ja. En wie weet wat dat dan weer meegenomen in een andere sentiment analysis. Yes. Ja. Nou, we weten nu dat welke van met big data dat we een hoop informatie uit kwalitatieve gegevens kunnen halen. Dus misschien vormt dat ook nog wel eens inspiratie voor een paper dat wij nog ooit samen kunnen schrijven.
Ja, dat is hoor. Elke week hebben we wel weer een paper geschreven. Ik denk dat ik eens een keer
precies
met mijn baas moet gepraat. Ik toch iets meer tijd moet krijgen voor dit soort dingen.
Ja. Nou, dan geeft ons in elk geval een excuus om eens een keer echt in die methodiek te duiken. En dat ik echt weet wat een LDA is en wat een IPCA is. Want ik heb er nu even vlug doorheen gekeken. Maar achter die hele data science gaat nog een hele wereld schuil waar ik eigenlijk nog veel te weinig vanaf weet. En zo zie je maar. Ja. Ook wij hebben nog veel te leren.
Ja, zeker. Nou ja, en dan tot slot toch even over die big data. Want we hebben dat boek wel eens ooit genoemd, volgens mij, Entertainment Science van Heinrich de Roo en Houston. En die hebben het erover big data als zodanig. Daar moet je voor uitkijken, want je kunt wel eens in de false position trap stappen. Omdat als we alleen maar op basis van data zonder modellen aan de slag gaan, dan kunnen we wel eens heel verkeerde conclusies trekken.
Ja, dat klopt.
Dus waar het om gaat, en dat vind ik ook wat mooi wat zij doen, is dat je er ook een model aan hangt. Dus dat je op basis van modellen met big data aan de slag gaat.
Juist.
En dan heb je het rond en dan noemen we het een Entertainment Science. Of in ons geval. Team Park Science, denk ik. Dat zijn weer onze vrienden van die andere podcast.
Ja, precies.
Nou. Oké, nou, we hebben weer een mooi artikel besproken. En we gaan eens kijken wat we volgende week weer doen.
Precies. Tot volgende week.
Tot de volgende. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering. En tot die tijd, blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.